Hey, hallo. Hoe gaat het? Leuk dat je luistert. Hey, en vind je het wat? Vergeet dan niet om even te abonneren en om wellicht ook even een beoordeling achter te laten. Voor vragen kan je me bereiken via diverse social media of via mijn mail. En ik ben bezig om alles op YouTube te zetten. De links vind je in de beschrijving. Oh, en niet te vergeten, Patreon. Ik kreeg een vraag van een luisteraar of ik een serie wilde maken over de Romeinen in Nederland. Als ik dat ga doen, dan zal je even geduld moeten hebben, sowieso. Voorlopig zijn we hier nog wel even zoet mee. Maar als je dat geduld kan opbrengen, kan ik in ieder geval zeggen dat er plannen klaar liggen voor een onderwerp waar de Romeinen in Nederland in voorkomen. De opstand der Batavieren, of de Bataafse opstand, ligt ergens op de planken. Stof te vangen op dit moment, maar het ligt er. De opzet is er. Uit een periode waarin het nog mijn idee was om even vluchtig iets te vertellen over verschillende onderwerpen uit onze geschiedenis. Maar vluchtig en algemeen is het tot nu toe niet. Vandaar dat we het nu al 14 afleveringen over Maurits hebben en we zijn nog niet klaar. Maar ooit dus, in een verre toekomst gaan we de Romeinen en de Batavieren, of de Bataven, mag allebei, ook een keer behandelen. Oh ja. En ik werd door een andere luisteraar nog ergens op geattendeerd. Ik heb in aflevering 34 een foutje gemaakt. Ik zei dat de plaats waar het standbeeld van Maurits met het schaakbord staat, IJzendijke, in België lag. En dat ligt het niet. Het scheelt niet veel, maar het ligt gewoon in Nederland. Dus voor de IJzendijkers, de IJzendijkenaren, de IJzendijkenezen, IJzendijkenieten, IJzendijkie, de IJzervreters, dat is wel een mooie. Enfin, de mensen uit IJzendijken voor wie dit zwaar beledigend was, en die waarschijnlijk al bijna met hooivorken en fakkels voor mijn deur stonden. Wat noem jij ons Belgisch? Voor die mensen, sorry, zo was het niet bedoeld. En vergis je niet in deze stad, want dat is het, het heeft stadsrechten. Het is al vanaf de middeleeuwen een belangrijke handelsplaats en een belangrijke vestingplaats, op een strategisch interessante plek. En dat zal nog blijken de komende tijd. Want waar we nu zijn, 1601, is het in Spaanse handen. En die zagen het strategisch belang er ook van. Daarom had ooit in een ver verleden, toen de Spanjaarden nog wel eens iets voor elkaar kregen, toen militair succes nog voorkwam, de hoogtijdagen voordat Maurits in beeld kwam, had Alexander Farnese, de hertog van Parma, een oude bekende, IJzendijken laten versterken en een dubbele verdedigingslinie met schansen en bolwerken om de stad laten aanleggen. Goed, die regio en IJzendijken zelf gaan zeer binnenkort een rol spelen in dit verhaal. En laat ik zeggen dat het niet voor niets is dat er een standbeeld van Maurits te vinden is. Ja, onze vriend Maurits, de grote generaal. De serie waar we vanaf deze aflevering mee beginnen, loopt synchroon met het verhaal van Maurits. Maar het is meer dan alleen dat. Nu is de Maurits-serie dat sowieso al. Het gaat over een periode in de 80-jarige oorlog en alles wat daarbij komt kijken, met hem als centrale figuur. Maar om de komende afleveringen onder de Maurits-serie te rekenen, klopt denk ik niet. We gaan het namelijk uitgebreid hebben over een strijdtoneel waar hij een indirecte rol in speelde. Tussendoor gaan we ook uitgebreid in op die rol, maar de centrale rol is weggelegd voor dat andere strijdtoneel en de spelers op dat toneel. En als deze reeks erop zit, gaan we verder met Maurits deel 15. Oké, dan weet je dat. Laten we beginnen, want er is een hoop te bespreken. Oh nee, trouwens, er was nog even iets anders. Zet de champagne maar klaar, want we hebben iets te vieren. Tenminste, ik heb iets te vieren. En dat is dat Nederland in oorlog, op het moment dat deze aflevering uitkomt, bijna 1 jaar bestaat. 25 april 2023 bracht ik de eerste aflevering uit. Geen idee hebbend waar het toe zou leiden. En hier zijn we dan, 1 jaar later. Kijk, met geschiedenis bezig zijn, er veel over willen weten, me laten inspireren door historische verhalen of films, documentaires, boeken of podcasts, dat deed ik toch al en dat blijf ik toch wel doen. En ik heb dus 1 jaar geleden besloten om die toch onaflatende interesse om te zetten in een podcast. En ik ben blij dat ik dat heb gedaan, want het is een hobby die me niet minder is gaan interesseren in de loop van de tijd. Integendeel, ik ben er juist nog enthousiaster over geworden. En ik vind het wel lekker, want je luistert eigenlijk naar iemand die je toch wel heel vaak over geschiedenis wil hebben. En die misschien tot in den treuren tegen vrienden, familie, collega's historische parallellen loopt te leggen, geschiedenisverhalen loopt op te rakelen historische achtergronden loopt te belichten en analyses loopt te maken. Waar ze gewoon niet altijd zin in hebben. Soms ook wel, soms vinden ze het ongetwijfeld hartstikke leuk. Maar zo niet, dan weet ik dat niet, omdat ze natuurlijk te beleefd zijn om er iets van te zeggen. En dat is het voordeel hiervan. Jullie als luisteraar hoeven die beleefdheid niet op te brengen. Voor jullie is het heel simpel. Je vindt het wat en je luistert. Of je vindt het niks en je luistert niet. Dat geeft mij de ruimte om historische ideeën ongeremd te kunnen ventileren. En als er dan ook nog naar wordt geluisterd, is het helemaal lachen. En zo ongeveer een jaar verder worden de mensen die het niks vinden er vanzelf uitgefilterd. En de mensen die het leuk vinden blijven luisteren. En die club, die trouwe luisteraars, geeft mij een enorme boost om dit lekker te blijven doen. En zo kan ik mijn enthousiasme over deze onderwerpen met jullie blijven delen. En kunnen jullie blijven luisteren in ondertussen 40 verschillende landen. En dat vind ik een mooi resultaat na een jaar podcast. En als jullie dat ook vinden, heb ik een voorstel. Om het eenjarig jubileum van Nederland in oorlog te vieren. Kijk, 25 april is de officiële datum natuurlijk. Tuurlijk, trek er een flesje op open. Vier het in kleine kring. Deel dierbare herinneringen met elkaar. Maar dat is op een donderdag. Dus ik stel voor dat we voor het echte grote feest de eerstvolgende zaterdag pakken, de 27e. En omdat dit toch wel een Nederlands gezinde, vaderlandslievende podcast is, stel ik voor om dat te tonen door bijvoorbeeld iets oranjes aan te trekken en het rood-wit-blauw uit te hangen. Of hebben jullie dan nog wat anders? Zo niet, alvast bedankt. Het zou een hele waardering zijn. En als het een beetje aanslaat, stel ik voor om gewoon die 27e jaarlijks aan te houden. Dat kan misschien wel een leuke traditie worden. En daarna, als dat feestje gevierd is, laten we dan vooral niet te veel in het verleden blijven hangen. Hoewel dat een gekke uitspraak is van iemand die het continu over het verleden heeft. Maar laten we naar de toekomst kijken, naar het volgende jaar van Nederland in oorlog. Alvast bedankt voor het luisteren. Oké, nu gaan we echt beginnen. Dus zonder verder oponthoud, welkom bij Nederland in oorlog. Verhalen uit de Nederlandse krijgsgeschiedenis. Aflevering 36. De aanloop naar Oostende. Nou, voor degene die hoopte nu toch wel bijna van die Spanjaarden verlost te zijn, heb ik nieuws. We zitten in het jaar 1601. De oorlog eindigde in 1648. Dus helaas, die lui zijn hardnekkig en vastberaden. Die geven niet zomaar op. En niet zomaar is zacht uitgedrukt. Die geven niet op. Punt. Ergens is dat wel een bewonderenswaardige eigenschap. Maar het was vooral ook onverstandig. Niet kunnen of willen inzien dat deze hele opstand enorm veel levens en geld had gekost en dat het vrijwel niets had opgeleverd. En dat de kans dat het nog iets gaat opleveren ook met het jaar kleiner wordt. En dat de kans dat je gaat winnen, dat je er definitief als winnaar uitkomt, klein is. En waar eindigt vastberadenheid en begint koppigheid? Nou, die was ruimschoots begonnen, maar zeker na Nieuwpoort. Dat was een grote kans geweest om ons militair drastisch te verzwakken. En ook dat was niet gelukt. Het militair verslaan van de Republiek was verder weg dan ooit. Maar het doel bleef wat het altijd was geweest. Heerschappij over alle 17 gewesten van Nederland. De zuidelijke door de Spanjaarden provincias obedientes genoemd. Zoiets als de gehoorzame provincies. Die moesten ze zien te behouden. En de noordelijke, de provincias rebelles, de opstandige provincies, terugveroveren. Dat was en bleef de inzet. En de Nederlanders hadden hetzelfde doel. Ook daar waren de 17 provincies van de pacificatie van Gent nog steeds het einddoel. Maar Nederland was een land wat zijn recht op zelfbeschikking aan het afdwingen was. Voor de Republiek was er geen weg meer terug. Het was vrijheid of tirannie. Sterven of overwinnen. Maar waar kwam bij de Spanjaarden die volharding vandaan? Wat was hun excuus, zo ver van huis? Een combinatie van hebzucht en macht. Zie het als een verslaving. Ook zij konden niet meer terug, ondanks dat het ze meer kwaad deed dan goed. Spanje was gokverslaafd en in de ontkenningsfase. Nog niet bereid om zijn verlies te nemen. Ze besloten door te gokken. In te blijven zetten op een kreupel paard. Maar ja, een gokverslaafde miljonair heeft nou eenmaal diepere zakken dan een gokverslaafde zwerver. En kan dus veel langer doorgaan met een gewoonte die hem eigenlijk niets goeds oplevert. Voordat hij echt alles kwijt is, ben je dus decennia verder. Goed, het was dus voor Spanje ver weg om Nederland militair definitief te verslaan. Althans, het leek ver weg om de fundamenten van de republiek nog tot op de grond toe af te kunnen breken. Maar andersom ook, het idee dat wij alle 17 provincies, heel Nederland en België zouden kunnen veroveren en behouden, de Spaanse legers in zijn geheel verslaan, was feitelijk onmogelijk. Ondanks de incompetentie van onze vijand hadden zij de basis, het fundament van een wereldmacht. Die was langzaam aan het afbrokkelen, maar het fundament lag er nog steeds. En die diepe zakken zijn voorlopig niet leeg en hun personeel is voorlopig niet op. We hadden wel een vijand gekozen, zeg. Dat hebben wij weer. En ons grondgebied was qua oppervlakte klein en daardoor kwetsbaar. Maar het was economisch en strategisch een belangrijk stukje vastgoed om te hebben. Zo belangrijk dat de Spanjaarden er een 80 jaar lange uitputtingsoorlog voor over hadden, waarvan er nu ruim 30 achter ons liggen. En waar we ons hadden kunnen handhaven. En meer. En dat wij als een stel jonge opstandige gewesten zo in de wedstrijd zaten, dat we überhaupt nog in de wedstrijd zaten, was een wonder. En was dus aan de ene kant ondanks, en aan de andere kant dankzij onze vijand. En dankzij de standvastigheid en de organisatie die er was aan onze kant. Maar wanneer zal het genoeg zijn? Voorlopig niet. Er is nog veel voor nodig. En lang. Heel lang. Tot nu toe zien we steeds een golfbeweging in deze oorlog. Eerst ging het een tijd lang matig voor de Republiek. Toen een heel aantal jaar heel goed. Toen zakte dat weer weg. En dan na 2 jaar weer een goed jaar. En zo blijft het doorgolven. Er is niet één moment aan te wijzen wat de grote omslag was. Ook Nieuwpoort niet. Dat was in die zin geen beslissende final battle. De aard van de veldslag, hoe die gestreden werd, had er alles van weggehad. Het had het karakter van een allesbeslissende eindstrijd gehad. Maar qua strategisch resultaat was het dat niet. Ja, het Spaanse leger daar op die plek was vernietigd. En het belangrijkste deel van ons leger bestond nog. En Maurits leefde nog. Beslissend in die zin, alleen dat het voor ons daardoor mogelijk bleef om de oorlog in goede orde voor te zetten. Niet als een beslissing van de oorlog zelf. Er was nog niet zo'n speciaal groot moment geweest. Het waren steeds heel veel kleine en her en der wat grotere stappen. Maar niet zoals bijvoorbeeld de veldtocht in Rusland, waarna het bergafwaarts ging voor Napoleon. Niet een Stalingrad, waarna de Duitsers aan de verliezende hand waren. Nee, in de 80-jarige oorlog lag dat anders. Legers op de been brengen en vooral houden was lastig en duur. En een groot leger lang genoeg op de been houden om de vijand al zijn territorium af te nemen, was te lastig en te duur. Voor beide partijen. Voor de Spanjaarden was dat vanaf 1597 ook nagenoeg onmogelijk geworden. Dus het moest stap voor stap. Vestingstad na vestingstad. En daar moet je dan ook weer tussen de 1000 en 2000 man achterlaten om die te verdedigen. En je verliest onderweg nog mensen in gevechten door honger of ziekte. Dus ja, reken maar uit. Dan moet je met een paar 100.000 man de grote rivier overtrekken. En al die steden belegeren waar je steeds weer mensen verliest. En niet te vergeten, je moet dat leger zien te bevoorraden. En zien te betalen. En zien te voeden. En dat ging niet. Daar was de infrastructuur niet geschikt voor. En de productiecapaciteit liet dat niet toe. En dat zou zelfs voor de Spanjaarden astronomische hoeveelheden geld gaan kosten. En dus, nogmaals, moest het voor beide kanten, meter voor meter, stap voor stap. En waren successen vaak tijdelijk van aard en moeilijk om de gevolgen aan te geven. Dus houd het in je achterhoofd, het was voor beide kanten moeilijk. En het gaat er in de komende jaren zeker niet makkelijker op worden. Dat ga ik alvast verklappen. We zitten dus in 1601 en we kijken met gemengde gevoelens terug op 1600, maar ook met gepaste trots. Het was voor Nederland een duur jaar geworden zonder blijvende terreinwinst, maar ook met een grootse overwinning. Een veldtocht in Vlaanderen was te ambitieus en gevaarlijk gebleken en dat kwartje was bij iedereen wel gevallen. Niemand kon gaan volhouden dat de hele tocht voor herhaling vatbaar was. Maar wat schetst ons aller verbazing? Van Oldenbarneveld wilde het gewoon opnieuw proberen. Wilde weer een campagne in België. Oldenbarneveld was een stugge, eigenwijze, onwrikbare man. En dat zou in de loop der jaren niet veranderen. Het zou hooguit erger worden. En het werd erger. En dit is er een goed voorbeeld van. Hij wilde niet toegeven dat het geen goed idee was geweest, ondanks de resultaten die dat vrij duidelijk aantonen. Kijk, Van Oldenbarneveld heeft natuurlijk lange tijd gezien dat hij de juiste man op de juiste plek was en dat niemand kon wat hij kon. Dat werd steeds maar weer bevestigd en hij had waarschijnlijk vaak nog gelijk ook. Maar als je daar lang genoeg heilig in gelooft, dan wordt het dus ook onmogelijk om te zien dat je een keer wel ongelijk hebt. Dat je ook wel eens een fout kan maken. En dat je misschien toch ook wel een keer naar een ander zou moeten luisteren. Van Oldenbarneveld was op dat punt gearriveerd. Maar er zaten nog een paar andere redenen aan om toch weer naar Vlaanderen te willen gaan. De Franse koning. Die had in 98 vrede gesloten met Spanje, maar bleef ons wel financieel en materieel steunen in onze oorlog. Wat dus toch nog een beetje zijn oorlog was. Hij had alleen niet de lasten van de dagelijkse praktijk, het oorlog voeren zelf. Ook hij voerde een proxyoorlog in de Republiek. En de Franse steun was belangrijk, vond ook Van Oldenbarneveld. Die moesten we behouden. En dat wist Hendrik IV ook, waardoor hij invloed kon uitoefenen op het beleid. Althans, dat wilde hij, dat probeerde hij zoveel mogelijk te doen. Maar ja, als dat beleid niet naadloos aansluit op je eigen beleid, kom je in een soort spagaat terecht. Dat je hem tevreden genoeg moet houden om zijn steun te krijgen, maar dat je aan de andere kant niet hem aan het dienen bent. Want de koning heeft gewoon zijn eigen agenda natuurlijk. Dat was niet uit liefdadigheid naar ons. Goh, ik vind die Hollanders zo leuk. Die gun ik het zo. Dus geef ik ze geld. Nee, de Franse koning had hele andere plannen. Die zag het als een investering in macht in en macht over de republiek. Hij had verregaande ideeën om uiteindelijk als soeverein vorst over Nederland te gaan heersen. Dat wij eerst even die vervelende Spanjaarden moesten verslaan. En dat hij dan als een soort groot aandeelhouder het voor het zeggen zou krijgen. Goed, het zou nog even gaan duren voordat deze plannen aan het licht kwamen. Voor nu had hij andere plannen. En dat was de reden dat hij steeds hamerde op een veldtocht in Vlaanderen. Als we daar steden zouden veroveren met zijn steun, dan maakte hij daar gemakkelijk aanspraak op, dacht hij. Dus ja, we kunnen de anti-Franse kaart spelen in dit geval. Dat de Fransen niet te vertrouwen zijn en dat dit daar weer een perfect voorbeeld van is. Maar we kunnen ook zeggen dat dit gewoon cynisch buitenlandbeleid is, van een opportunistische koning. Niets nieuws onder de zon, niet iets wat alleen onze Franse vrienden zouden doen. De Engelsen deden precies hetzelfde namelijk, hoewel niet precies. Die hadden in ieder geval het eergevoel om de alliantie niet te verbreken en vochten nog officieel mee. Maar toch, ze vonden het ook niet erg dat die oorlog op ons grondgebied plaatsvond. Als de Spanjaarden in de Republiek bezig zijn, hebben wij er minder last van. Nee hoor, wees niet bang, die Engelsen deden echt niets waar ze zelf niet beter van werden. Zo ging dat gewoon en zo gaat dat gewoon. Geopolitiek buitenlandbeleid is cynisch. En dat wist Van Oldenbarneveld ook heus wel. Die wist ook wel dat de Franse koning zijn eigen belangen aan het dienen was. En dat moest hij laten meewegen in zijn beslissingen. En als we realistisch zijn, als je moet kiezen tussen een Franse of Spaanse bezetting van Vlaanderen, dan is een Franse voor ons op dit moment gunstiger. Kan op lange termijn weer andere problemen geven. Maar op korte termijn was een gunstig gezinde vorst in onze achtertuin beter dan Albrecht. Ook omdat de Nederlandse bezetting van Vlaanderen heel veel mankracht kostte en omdat de vorige veldtocht daar had aangetoond dat de Vlamingen nogmaals niet zo zaten te wachten op de Hollanders, hè? De vijandigheid van de Vlamingen was dan een Frans probleem. En zo moest onze raadspensionaris een geopolitiek schaakspel spelen. Op het hoogste niveau. Waarbij in dit geval zijn dilemma was, hoe help ik mezelf en mijn land? En hoe hou ik de Franse koning tevreden genoeg, zonder hem direct in de kaart te spelen? En in dit geval was de uitkomst van die afweging, dat we het dus toch maar weer in Vlaanderen moesten gaan proberen. Maar ja, in de achterkamertjes waar de achterkamertjes politiek wordt gevoerd, klinkt dat misschien heel logisch. Maar in de echte wereld, voor de mensen die het moeten uitvoeren, klinkt het absurd, krankzinnig, ondenkbaar. Willem Lodewijk en Maurits, ja, ik weet niet precies hoe ze reageerden. Misschien dachten ze dat het een grap was, dat ze in lachen uitbarsten. In elk geval was het een dikke vinger dit keer. Ben je niet helemaal lekker of zo? Natuurlijk gaan we deze fout niet herhalen. Nee, punt. De bezwaren van beide stadhouders hoef ik niet meer uit te leggen. Dat hebben we ruimschoots gedaan. En die zaten vooral in het militaire. Maar wat ik net ook al aanhaalde, Vlaanderen overnemen, of een deel van die regio, brengt weer nieuwe problemen met zich mee. Omdat het dus een bezetting moet worden, die economisch voorlopig ook weinig oplevert. Want het gebied was arm. Daar kom ik een andere keer nog even op terug. Het ging erom dat Maurits zei, nee, dit gaan we niet doen. En daaraan zien we dus ook weer die machtsbalans. Oldenbarneveld had veel te vertellen, had veel macht, maar had niet alles te vertellen. Geen absolute macht. De invloed van de twee stadhouders was in dit geval sterk genoeg om hem zijn keutel te laten intrekken. Vlaanderen is off the table. Althans, een Nederlandse campagne in Vlaanderen. Want de Spanjaarden hadden daar wel iets gepland. Die hadden hun zinnen gezet op Oostende. Oostende was met de pacificatie van Gent in 1576 aan de kant van de opstand gekomen. Aan onze kant. De Geuzen hadden het bezet en het werd langzaam uitgebouwd tot een versterkte vesting. En die hield stand. Het had in de jaren 80 de machtige veroveringstocht van Parma doorstaan, als enige. Het werd daarom een symbool van protestantse, republikeinse onverzettelijkheid. Het was dat ene plaatsje wat dapper stand hield. En het was in 1601 nog steeds de enige stad van enige betekenis in Vlaanderen. Voor de Republiek was het de ingang in Vlaanderen, van waaruit operaties konden worden gedaan. En het garnizoen plunderde met enige regelmaat de omgeving. Brandschatten. Werd tol geëist, belasting geheven. En ze moesten wel. Verder leverde Oostende niet veel op. Economisch was het nauwelijks rendabel. Het was een vissersdorpje, dat tot 1601 feitelijk verlies draaide. De staatse troepen compenseerden dat met hun uitvallen op de omgeving, waardoor Oostende nog enig financieel nut had. Maar ook dat werd minder. Al lange tijd was Oostende een doorn in het oog van de Spanjaarden. En vooral ook voor de Vlamingen, voor het volk. Want die leefden met de continue dreiging van dat garnizoen. De roep om actie was steeds groter aan het worden, want die Vlamingen waren natuurlijk ook gewoon opportunisten. Die keken naar Albrecht met gemengde gevoelens. Ja, oké, katholiek en zo. Maar als je de veiligheid niet kan waarborgen, groeit al snel de onvrede. De verloren slag bij Nieuwpoort was ook een teken geweest dat hij niet in staat was om een staatsleger in eigen huis te verslaan. De positie van Albrecht kwam hierdoor onder druk te staan. Hij moest nu eindelijk iets ondernemen tegen Oostende. En dat deed hij allereerst door het net te sluiten, de plaats zoveel mogelijk te isoleren. Albrecht had een dubbele verdedigingsgordel laten aanleggen, die strekte van Brugge tot Nieuwpoort en begon op 1,5 kilometer afstand van Oostende. Het had alle waterwegen laten beveiligen met forten, waardoor de omgeving vrijwel onbereikbaar werd voor staatse troepen. Maar het was duur om die verdediging permanent te handhaven. Duizenden troepen moesten erheen. Dus hij moest meer doen. Daadkracht tonen. Laten zien dat hij de sterkste was in die regio en de Vlaamse belangen kon beschermen. Het stond om meerdere redenen al lange tijd op het Spaanse menu. En na de staatse veldtocht van 1600 en de rol van Oostende daarin, was het nog eens benadrukt. Het was de sleutel tot de zuidelijke Nederlanden. Oostende moest veroverd worden. Albrecht had als aanvallend voordeel dat ze tussen aanhalingstekens op eigen grondgebied opereerden en dus makkelijk troepen en materieel konden aanvoeren. En daarbij hadden ze het gebied om Oostende heen dus al in handen. En zo kon de dubbele verdedigingsgordel gaan dienen als circumvalentielinie. Het beleg was slechts een laatste stap in het proces. Oostende had ook een aantal verdedigende voordelen. Het omliggende gebied werd afgewisseld door zandgrond, moeras en ander lastig terrein. Bij hoogtij liepen bepaalde gebieden helemaal onder water en vormden een natuurlijke barrière. De stad kon moeilijk volledig omsloten worden. Daarbij kwam nog eens dat de Spaanse vloot in die omgeving geen grote bedreiging vormde. De Engelse en Nederlandse vloot waren daar sterk vertegenwoordigd. Daardoor kon de stad vanuit zee bevoorraad worden en blijven worden. Het terrein was dus ongunstig voor Albrecht. Eigenlijk was de enige plek om de stad toch dichtbij te naderen aan de westkant. En daar zat de haven. En daar werd dan ook de zwaarste verdediging geconcentreerd. De stad had geen middeleeuwse stadsmuur. De werken waren relatief nieuw, modern dus, volgens de Stafford-methode. De stadsmuur zelf en daaromheen nog een andere muur, volgens dezelfde principes. Hierbij gebruikmakend van het terrein en eventuele inundaties. En zowel de stadsmuur als de linie daaromheen waren voorzien van een gracht. En weer daaromheen nog een hele serie kleine forten en schansen en een heel stelsel van loopgraven, met daaromheen weer geulen, poelen, beekjes en grachten. Dan zat er nog ten zuiden, verbonden aan de stad, een gefortificeerd bolwerk, de polderwerken, ook wel gewoon de polder genoemd. Kijk maar op het plaatje van deze aflevering, dan heb je een idee hoe het eruit zag. Meerdere linies dus, en dan uiteindelijk achterin, in het oosten van de stad, een omsloten laatste bolwerk, de citadel. Oostende was de best verdedigde plaats van de Republiek. En omdat de Spaanse dreiging steeds groter werd, werd hij nog verder versterkt. Maurits had er na Nieuwpoort al een gedeelte van zijn troepen achtergelaten, maar was niet in staat geweest om in het omliggende terrein belangrijke schansen, forten en posities in te nemen. En had het dus niet kunnen behoeden voor het onvermijdelijke beleg. De motieven van Albrecht zijn duidelijk. Zijn reputatie als veldheer en als vorst stonden onder druk. En voor zowel zijn eigen positie als de strategische positie van Spanje moest Oostende genomen worden. Dan was het alleen maar om een alternatieve haven voor Antwerpen te krijgen. Buiten de geopolitieke redenen was er ook nog een ander persoonlijk motief voor Albrecht. Wraak. Hij had een groot deel van zijn leger verloren bij Nieuwpoort het jaar daarvoor. Veel van zijn veteranen, oude rotten in het vak, zijn eigen trouwe pikeniers. En wat er van over was gebleven was verbitterd en zinde net als Albrecht op wraak, op vergelding, eerherstel, revanche. En dus vormden zij de basis van het Spaanse leger wat zich nu in rap tempo begon uit te breiden. Albrecht in Vlaanderen had alweer 8000 man verzameld en daar zouden spoedig nog eens 9000 man uit Spanje bijkomen. En dat zagen Maurits en de Staten-Generaal ook. En het was overduidelijk dat ze hun zinnen op Oostende hadden gezet. Nederland was er alles aan gelegen om de stad te behouden. Maar waarom eigenlijk? Het strategisch belang voor Nederland was marginaal geworden, omdat grote veldtochten in Vlaanderen van de baan waren en ook helemaal niet meer gedaan konden worden omdat de stad geïsoleerd was. En het economisch belang was sowieso al te verwaarlozen. Dus waarom zouden wij Oostende gaan verdedigen? Wat hebben we eraan? De grote vraag voor Nederland was ook niet, wat hebben wij er precies aan? Maar wat hebben zij eraan? Het strategisch belang van de ene verhinderen is een strategisch belang op zich. En dan was er nog de symbolische waarde. De goede naam, de prestige van zowel Nederland als Spanje stonden hier op het spel. Zij ook, Van Oldenbarneveld. Ik citeer. Want in de conservatie van onze is de ruïne des vijands reputatie en de autoriteit gelegen. Omdat alle naburige rijken en landen het oog erop hebben. Einde citaat. Ja, als we dit konden volhouden, heeft het meerdere gunstige effecten, qua prestige dus, het signaal. De Republiek is in staat om oorlog te voeren op vijandelijk terrein. En het zorgt ook dat je ze daar bezighoudt, dat je op eigen terrein minder last van ze hebt. Dus werd de stad versterkt. Nieuwe verdedigingswerken werden opgebouwd, oude verdedigingswerken werden versterkt. Het garnizoen werd aangevuld tot ongeveer 4000 man. Onder leiding van de ervaren kolonel Karel van der Noot. Een veteraan, iemand die jarenlang onder Maurits had gediend. En niet als zomaar een soldaat, maar als kapitein van de persoonlijke lijfwacht van Maurits. Een van zijn belangrijkste mensen dus, die hij blind vertrouwde. Zou dit dan dat grote omslagmoment gaan worden? Dat beslissende moment in de oorlog? De plek waar de aanloop naar de uitkomst beslist zou worden? Zo werd er van buitenaf wel naar gekeken. Alle ogen waren op Oostende gericht. Wie hier aan het langste eind zou trekken, kon wel eens een hele belangrijke stap gaan maken. Het beleg van de stad was bijna onherroepelijk. De troepenopbouw was indrukwekkend. Er kwamen nu ook versterkingen uit Spanje zelf en uit Italië en Bourgondië. Maurits ging een laatste poging wagen om het beleg te voorkomen, door een afleiding op twee fronten. Hij zelf zou Rijnberg belegeren en Francis Vere, daar was hij weer, zou Hulst bedreigen. Ja, onze Francis Vere dus, even tussendoor. Hij was gevlucht bij Nieuwpoort. Het was hem blijkbaar vergeven. Een man van die statuur kon dat kleine moment van zwakte dragen. Hij was daar even gebroken geweest, maar niet definitief gelukkig. Hij toonde veerkracht. Maar goed, als Albrecht zou reageren op een van die aanvallen, of op beide, zou hij dus zijn hele campagne moeten omgooien. In de tussentijd was er dan weer tijd om Oostende verder te versterken en zou het weer lastiger worden om de stad in te nemen. Rijnberg was dus weer eens het doelwit. Het had ondertussen de bijnaam Puta de la Guerra gekregen van de Spanjaarden. We kennen de plaats ondertussen in het huidige Duitsland, strategisch gelegen als doorvoerplaats tussen Duitsland en Nederland. Laatst nog veroverd door Mendoza, weet je nog, een paar jaar daarvoor. Maurits belegerde de stad met 10.000 man. De verdediging had 3.000 man. Nou, je kent de methodes ondertussen, die ga ik niet weer in detail beschrijven. Maar zo verliep het hier ook. Na een volledige omsingeling startten de beschietingen en de onderhandelingen. En ondertussen werd het duidelijk dat de Spanjaarden niet beten. Albrecht trok naar Oostende en negeerde Hulst en Rijnberg. De afleiding was mislukt. Oostende moest zich opmaken voor de belegering. Maurits moest ook versterking sturen, van zijn eigen veldleger afkomstig. Hij liet 2000 Engelsen naar Oostende gaan. Ja, het is me niet helemaal precies duidelijk, maar de verdediging had ongeveer 4500 tot 5000 man op dit moment. De bevolking werd geëvacueerd naar Zeeland, op 700 mannen en jongens na om de stad te helpen verdedigen. Dat wil zeggen niet actief deelnemen in het vechten, maar ondersteunende taken. Helpen met versterkingen maken, stenen sjouwen, munitie aanleveren, wapens oppoetsen, wapens laden, gewonden transporteren, dat soort dingen. De Spaanse intentie om Oostende te veroveren was ambitieus en werd door sommigen, zoals de Franse koning, gezien als onmogelijk. Juist daarom beet Albrecht zich erin vast. Het was voor hem een beetje een alea iacta est momentje. De stap is genomen. De teerling is geworpen. Nu moet ik wel. Ik kan niet meer terug. In for a penny, in for a pound. Maar zou het ook een veni vidi vici momentje worden voor hem? Nou, dat ging hij proberen af te dwingen. En die intentie was vanaf minuut 1 overduidelijk. Het was 5 juli 1601. En het beleg van Oostende was op handen.